Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Teun,
Gijs.
De wereld staat in de fik.
Ja.
En wij zitten hier gewoon een podcast over onbenulligheden.
Kan dat wel?
Kan dat wel? Nou, we gaan dat proefondervindelijk ondervinden.
Uitvinden, ja.
Ja, proefondervindelijk.
Wat doe je
proefondervindelijk?
Ja, zie, daar gaan we al. We gaan
proefondervindelijk ondergaan. Proefondervindelijk meemaken. Ja, alles wordt lelijk.
In ieder geval gaan we dit dus proefondervindelijk...
We gaan dit proberen of dit kan.
Ja,
of we gewoon onze eigen domme podcast...
Kijk, dit zegt het alweer, hè?
Ja.
Nee, ik bedoel, dat de wereld in de fik staat. Wij willen dan over onbenulligheid praten. Maar eigenlijk gaat het nu al mis.
Omdat we?
Omdat die wereld toch bij
doorfikt.
Ons... Doorfikt.
En in ons hoofd fikt.
Ja.
Ja, mooi.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs. Hallo Teun.
Hi Gijs.
Goedemorgen Teuntje.
Goedemorgen.
Ja,
goedemorgen.
Goedemorgen, maandagochtend is het.
Ja.
Het is wel belangrijk om dit soort momenten in de wereldgeschiedenis een goede tijdsaanduiding te geven als je een podcast gaat maken.
Ja hè?
Want ja.
John Lennon is jarig vandaag.
John Lennon is jarig vandaag. Sean Lennon is jarig vandaag. Zijn zoon.
Nou,
ja.
Nou.
Dus de Beatles tip is al bijna binnen.
Ja.
Nee, maar het is belangrijk als je op dit soort momenten in de wereldgeschiedenis een podcast maakt. Het is belangrijk om een tijdsaanduiding te geven.
Wanneer namen ze dat op?
Ja, want morgenavond, ja, weten wij veel wat voor wereld we dan leven. Als deze hele boel online komt.
Ja, dat is waar.
Je weet het niet, hè?
We waren even het draaiboek aan het maken. En er komen natuurlijk al een beetje grappige, kleinhuiselijk, leedachtige onderwerpen voorbij. Maar... Ja, ik moet zeggen dat ik toch behoorlijk van slag ben van die aanslagen in Israël. Maar ook door een deel van de reacties daarop. Namelijk dat dus die aanslagen gaan zijn. En dat er dan heel erg, dat er veel reacties van... Die zegt dan, als je geluk hebt, zeggen ze nog even, het is verschrikkelijk.
Ja.
En dan meteen daarna, maar... En dan gaat het over het Palestijnse volk. Een deel van de achterban van vooral GroenLinks was het helemaal niet mee eens dat de aanslag scherp werd veroordeeld door
Timmermans en Klaver.
Timmermans en Klaver. Ja. Bijeen heeft volgens mij helemaal geen medeleven geuit, maar alleen.
Alleen maar van.
En ik
dit
vind
is
dat
terecht.
Zo. Ja, ik vind dat gewoon huiveringwekkend. Ik vind dat echt.
Grote volksfeesten die losbarsten in Rotterdam en Den Haag.
Ja, dit is toch ongelooflijk.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Als huiveringwekkend en ongelooflijk.
Ja.
En toch dat onheimliche gevoel dat we in een wereldoorlog terecht zijn gekomen. Ja, dat had ik eerder gezegd met Oekraïne ook al.
Ja, maar goed, dat de kans wordt natuurlijk... Nu hebben we dus wel opeens sowieso al...
Twee afgrijzelijke oorlogen die bezig zijn.
Ja.
Ja, daar kan je toch op geen enkele manier een feestelijk gevoel bij hebben.
Nee.
En dat hele Israël, dat voelt me goed. Misschien zullen we het daar zo meteen met mijn moeder over hebben. Die heeft per slotverrekening ooit nog in een kibbutz gezeten.
Ja.
Dat hele Israël voelt als zoiets volstrekt onoplosbaars. Ja, ja, dus een gigantische open deur die ik nu intrap.
Nee, maar het is ook dat mensen die zien het dan als een soort overwinning of een slag in de strijd. Waar je denkt, god, die arme... bedoel, die arme jonge mensen die daar dan staan, een feest staan, het gewoon ja, staan te feesten.
Gewoon het leed wat er is aangedaan.
Ja, en je weet ook, bedoel, dat is nu ook al aan de gang, dat Netanyahu natuurlijk nu als een, ook weer enorme met enorme,
nog meer leed gaat.
Ja, dus dit levert weer generaties van leed en haat op.
Ja.
En wat ik gewoon niet snap, natuurlijk de situatie van de Palestijnen, natuurlijk moet je die bespreken. Alleen doe dat nou niet meteen op het moment dat er gewoon honderden mensen zijn vermoord die daar helemaal niks aan kunnen doen.
Nee.
Ik vind dat ik vind dat echt walgelijk.
Ja. Ja, dan zullen de mensen die dat doen, zullen zeggen, ja, maar die situatie wordt nou eenmaal veel te weinig besproken. En nooit
ja,
besproken.
Ja, maar het gaat gewoon om een soort humaan medeleven, vind ja. ik. Dus het is niet van alsof die deze.
Ja, ja, maar zij vinden dat men nee, dat humane medeleven op andere momenten dus ook totaal ondeert.
Ja, dan moeten ze daar op die andere momenten
Zaak van maken.
Ja. Ja, maar het is niet zo dat van zeggen ze dat misschien niet, maar van ja, jullie nu.
Ja. Nou, het neigt naar haha.
Ja,
ja. Ja.
Maar goed, laten we er inderdaad straks met je moeder even verder over praten.
Ja, ja.
Maar goed, jij zegt inderdaad, want kijk, dat je krijgt natuurlijk ook dan weer verzoek om wapenleverantie enzovoort. Nou ja, ik las dat Oekraïne al bijna zonder wapens zit. Dus ja, dit maakt alles slechter.
Alles wordt slechter.
Alles wordt ja. slechter, ja.
Ik moet zeggen dat ik toch ook weer een soort op ja, metaniveau zat te mijmeren gisteren over hoe bizar het is toch is dat wij als mensheid ja om in een wanhopige poging om ja, zin aan het leven te geven geloof en religies hebben bedacht.
Ja.
Of die zijn ontstaan. En dat er dan net dat ene die ene plek in de wereld is.
Ja.
Die dan in dat met al die verzinsels en die verhalen tot soort het epicentrum van dat alles.
Van verschillende religies.
Ja, het is zo'n krankzinnige plek op de aarde.
Ja.
Ja. Het is echt iets waanzinnigs.
Het is ook nog een inimini plekje ook.
Het is een inimini plekje. Je ja. wil er niet dood gevonden worden eigenlijk.
Ja.
Qua hitte en woestijn en onherbergzaamheid. En daar moeten
maar
ze allemaal zijn.
Het is toevallig
net heilig. Het is toevallig net heilig voor zoveel verschillende geloven.
Ja.
Ja. En ja, het probleem is als de vlam daar in de pan slaat, voel je het in de hele wereld, hè?
Ja, en ja, ik zie, ja, god, wij gaan dat probleem nu ook niet oplossen.
Zeker
maar het is
niet.
Ook, dit is ook gewoon totaal niet op te lossen. En ik bedoel, als mensen ook denken dat het gewoon alleen maar mensen uit Gaza of de Westbank zijn die hier nu een actie voeren. Dat is natuurlijk totaal naïef.
Ja.
Dat bedoel, Iran zelf ontkent dat ze erachter zitten. Geloof ik daar zelf niet van die ontkenning dan weer niks. Ja, Derde Wereldoorlog.
Nou, Teun.
Ja, in dat kader.
Ondertussen spelen rond onze podcast ook nog een paar grote thema's. Ja. Of kleinere thema's.
Ja.
Een paar grote en kleine thema's. Ja, het grappige is natuurlijk dat we inmiddels bij aflevering 138 zijn aanbeland van onze
als
podcast.
Als je me nou.
En dat we natuurlijk een aantal trouwe luisteraars hebben.
Ja.
Die al 138 afleveringen met ons meegaan.
Maar je wil zeggen ook mensen die dat niet doen.
Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die later zijn ingehaakt. Ja. Of misschien af en toe eens een aflevering gemist
hebben.
Maar die
gaan dan niet
van.
Dus mensen haken in bij de meest recente aflevering, denk je?
Nou, ik denk als ze aanhaken, dat ze bij de meest recente aflevering aanhaken, dan misschien een beetje terugluisteren als het ze bevalt.
Maar om naar
ja, het
al
kan
die 138...
Het kan natuurlijk zijn dat je een keer een afleveringetje mist, dat er bepaalde ja, klassiekers uit de Teun en Gijs geschiedenis ja. zijn ontgaan. Zo waren er mensen die bijvoorbeeld niet wisten wat de uitdrukking grote hond, kleine hond betekende.
Ja, en ik zag dat ze mensen die zetten dan op Instagram van, ja, wat is dat? En toen zetten andere mensen van, ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.
Precies.
Ja.
Er was een groot debat ontstond er eigenlijk over grote hond, kleine hond
is het even,
op onze Insta-pagina.
Grijs service rubriek is
nou,
dit.
Ik wou dat eventjes uitleggen.
Ja.
Grote hond, kleine hond, dat is iets waar mijn moeder aan leidt.
Ja.
Dat is namelijk dat ze, waar grote honden en kleine honden ook aan leiden. En je hebt van die hele grote honden,
ja.
die denken dat ze een klein hondje zijn. En ja. dan bijvoorbeeld aan mensen hun gezicht lebberend op iemands schoot willen gaan zitten.
Ja.
Terwijl ze er eigenlijk te groot voor zijn en iemand bijna vermorselen.
Ja.
Nou, omdat ze denken dat ze een klein schoothondje zijn. En dat heeft mijn moeder. Die denkt dat ze een, ja, een soort uitstralingsluwe muurbloem is.
Ja.
Terwijl er eigenlijk een soort gigantische persoonlijkheid...
Er komt wel even wat binnen.
Er komt wel even wat binnen, maar dat weet zij niet. Dus ja. Ze denkt dat ze een klein hondje is en ze is in feite een grote hond.
Nou moet ik wel even aan toevoegen, Gijs, dat veel kleine hondjes juist heel veel aandacht vragen. En gaan keffen en springen.
En misschien denken dat ze een grote hond zijn. Ja, ja. Nou goed, zo is er verwarring alom over het formaat van honden. Ja. En over wat je als mens eigenlijk denkt dat je voor een indruk... Je denkt van, ach, niemand let op mij. En wat ik zeg, dat wordt toch verder niet opgemerkt. Terwijl ja, dat kan er vaak inslaan als een moker.
Ik moet even aan iets denken, Gijs. Ik weet niet of het helemaal aansluit, maar ja, who cares.
Gooi het maar op.
Een vriend van mij die had opeens genoeg van een groep oude vrienden. Maar toen zei hij van, en toen ging er even meer over doordenken. En toen zei hij, nou, misschien vind ik mezelf niet meer leuk in die groep. En toen zei ik, ja, is dat het niet eigenlijk altijd? En dat is ook
Je wierp maar wat op.
En
je probeert het gesprek
ook gaande
te houden.
Dat kan je ook altijd opwerpen van, is dat het niet altijd?
Ja.
Maar hoe zie jij dat? Heb jij daar
met deze vriendengroep?
Nou, nee, niet met dit, maar dat je het soms niet meer leuk vindt in een groep, maar dat je eigenlijk denkt, ik functioneer niet meer lekker in die groep. Of dat hangt het maar net van die groep af.
Nou ja, het is...
Zolang als het breed is?
Het is net zolang als het breed is.
Het is ook een TNG. Classic.
Zeker.
Ja.
Het is natuurlijk als je je verveelt in een groep, dan word je zelf, dan komt niet de leukste versie van jezelf. Ik vind ook vaak heb ik in 1-op-1 contact met mensen dat het mij ook irriteert dat ik zelf zo vervelend word. Dus iemand, je hebt met iemand te maken, dat kan verwerkt zijn, en dat je irritatie zo hoog wordt, op een gegeven moment kan je niet meer aardig reageren. En dan krijg ik eigenlijk meer een hekel aan mezelf dan aan de ander, maar de ander triggert dat wel bij mij.
Ja, precies. Ja, interessant.
Is het dat niet altijd? Wat had dit met de grote hond en de kleine hond te maken?
Nou, dus dat je denkt over hoe je overkomt in de groep. Daar
ja,
heb je het
precies.
Over.
Het is vaak de blik op jezelf die mist in het hele verhaal.
En misschien kan je zeggen, als het gewoon lekker loopt, dan heb je ook geen blik op jezelf nodig.
Nee. Een ander ding, wat ik nog van de Teun en Gijs klassiekers...
Gijs Service Rubriek.
Een ander ding bij de Teun en Gijs klassiekers... is, in het begin hebben we natuurlijk veel gehad over de Christenslis. Mensen die vaak uit de Bible Belt regio afkomstig zijn. Vaak die streep afkomstig zijn. Die praten vaak heel erg zo met...
Ella Kalsbeek.
En, hoe heet die jongen ook weer van dat boek over dat iedereen deugt?
Ja, nee, hoe heet hij?
Rutger Bregman. Precies. Dankjewel, Lennart.
Ja.
Rutger Bregman, die hebben we destijds aangemerkt als een echte christenslisser.
Ja.
Die met de mensen die deden hun tong. En we hebben er een nieuwe echte christenslisser bij in het nationale debat. Die jongen van het CDA.
Ja.
Henry Bontebal. Ook een echte christen. Een loepzuivere... Raszuiver, wou ik bijna zeggen. Maar een loepzuivere...
Pas daar maar mee op.
Loepzuivere christenslisser.
Ja.
Ja. Dus dat wou ik ook eventjes. Ook een Teun en Gijs klassieker eigenlijk.
Het viel me trouwens op dat Rutger Bregman... dat hij... als hij dus... speeches houdt in het Engels... wat hij geregeld doet...
Ja.
Dan... doet hij dat alsof hij Oxford Engels praat.
Okay.
Maar dat doet hij niet. Ik weet niet wat dat zegt. Maar je ziet gewoon van dat ik ben nu heel mooi Engels aan het praten. Ja. Maar eigenlijk...
Maar het klopt niet. Okay.
Ja.
En heeft hij dan nog wel zijn christenslis? Of is hij dan... Want je hebt ook mensen die stotteren. En dan, als ze dan zingen, dan stotteren ze niet meer.
Ja.
Misschien als hij...
Als ze zingt, stottert hij niet meer. Nou kijk, het is wel zo dat je natuurlijk... Want ik heb gewoon een slechte mondvorm slis een beetje.
Ja.
Maar dat werkt dus heel
goed. Meer tongpunt slis en de christenslis.
Is dat dus gewoon
dat je tong zo voor in je mond
dat ligt. Je gewoon een slappe lap in je mond hebt hangen. Ja. Maar de slis werkt dus heel goed voor de TH. The. Ja, dat gaat dan vanzelf.
Ja,
en
ja.
Ook als je Spaans praat, dan praat je, die praten allemaal een beetje slissend.
Ja, ja, ja.
Hoe kort praat een port voor? Ja. Dus, is dat ook afgehandeld?
Henry Bontebal, een echte christenslisser.
Maar Gijs, vind je dat dan... Heb je er eigenlijk ook nog een soort esthetisch oordeel over die christenslisser? Of zeg je van, ach, dat is nou eenmaal een kom-af situatie?
Het is een kom-af situatie, maar... op een of andere manier word ik dan op subliminaal niveau...
Ja.
wel de hele tijd met die kom af... die kom af raak ik dan niet meer kwijt. Ik zie dan de hele tijd iemand die uit de Bible Belt komt.
Kleine Henry.
Kleine Henry. Nou goed, er is ook al een Insta-filmpje geweest... dat Kleine Henry, of Grote Henry... maar als een Kleine Henry, als een gek op een orgel zit te spelen.
Oh, ja.
Heb je dat gezien? Dan zit hij gewoon ja, in zo'n bleke spijkerbroek... met van die leren schoenen en een overhemd... zit hij echt als een soort ja, fanatiek kind zit hij op zo'n orgel te spelen. Dan is er zo'n ja, oude kerkman, laten we zeggen een ouderling.
Ja.
Staat ernaast om dan zo aan al die dingen te trekken, weet je wel. Dat, wat ook moet gebeuren. Je kijkt me echt aan of ik gek ben.
Nee, ik dacht dat de organist dat altijd zelf
ja, deed. Nou in dit geval niet. Hij zat heel ingespannen te spelen. En dan was een andere man, was er aan die dingen aan het trekken.
Hé, hey, maar ik hoorde ook dat, ik weet dus niet meer of het Jack de Vries was... of een van de andere oud-CDA, die vond, pas nou op. Ga nou niet te christelijk doen.
Ja, maar ik heb ook heel veel mensen gehoord die zeiden van... wat goed dat hij zo christelijk doet, want dit is de geboortegrond van het CDA. Hier moeten we naar terug met z'n allen.
Ja, dat lijkt me dus zo moeilijk als CDA, omdat ja, er zijn nu 2 niet-christelijke CDA's
ja.
die het goed doen.
Ja. Dus, Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt.
Ja, en moet
nou,
je...
ik zou Pieter Omtzigt niet-christelijk willen noemen.
Nee, maar ik bedoel, ze zwaaien niet heel erg met de C.
Nee, maar...
Als partij.
Ja, maar om hem heen hangt wel heel erg...
Hij is katholiek,
ja, maar dat kerkelijke hangt wel om hem heen. Dat moreel juiste de hele tijd.
Juist.
De hele tijd die moraal die zo zwaar
ja,
om alles
hij
heen
staat
hangt.
Ja, maar hij staat niet op een orgel. Ik bedoel, misschien is dat... Ja, dus dat is toch de... Ik kan me wel voorstellen dat ze nu een beetje...
Ja, maar ik zou Pieter Omtzigt niet christelijk willen noemen.
Okay.
Die zou ik niet voor mijn rekening willen nemen. Jij?
Nee, maar ik heb toch die partij probeert toch een soort CDA zonder C te zijn.
Ja, maar ik kan me eigenlijk niet herinneren
ja.
dat in zolang als ik leef, dus ook in de tijd ja. dat het CDA nog grote successen vierde, dat zal maar zeggen, de Bijbel feitelijk
nee.
als de grondslag werd gebruikt voor waarop het CDA
oh,
zijn keuze...
De grote,
heel anders dan bij de ChristenUnie.
De grote CDA, de tijden van het grote CDA, ja, behalve dan natuurlijk Balkenende...
Ja.
Die waren natuurlijk katholiek,
ja,
die voormannen.
Zeker,
ja.
ja.
En dan ben je dus al natuurlijk... En misschien is dat ook... Dat voel jij dus nu ook. Je ziet in
maar jij
inzicht,
vindt christelijk... Vind je eigenlijk per definitie gereformeerd?
Ja, kijk, dat is natuurlijk ingewikkeld. Want op zich christelijk, dat betekent aan de ene kant gewoon alles... Wat
kerkelijk?
Wat Christus aanhangt.
Ja.
Maar in de nauwe zin kan je ook zeggen christelijk... En dan bedoel je daar eigenlijk meer mee...
Gereformeerd
protestants.
Ja.
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 En minder katholiek. Omdat de katholieken, die hebben het sowieso nooit over de Bijbel.
Nee, die hebben het sowieso niet. En die staan sowieso ook wat losser in het leven.
Ja.
Maar... Toch
maar
wel,
ik vind,
met
ja.
dat er altijd iets hogers is
ja.
wat recht spreekt.
Ik vind
of waar je toe moet verhouden.
Ik vind Omtzigt wel een, zeg maar, een gereformeerde katholiek.
Zeker.
Ja.
ja
niet
maar
zo'n Joie de Vive.
Zijn alle, nee, nou ja, Van Acht was
van
geen
Acht
gereformeerde
niet.
Katholiek.
En Lubbers ook niet.
En Lubbers was sowieso niet eens katholiek voor mij.
Lubbers
gevoel.
Is eigenlijk, Lubbers is alles
Lubbers
wat...
Lubbers heeft een status aparte.
Lubbers is wat Wopke Hoekstra had willen zijn.
Zeker, en wat Wopke Hoekstra ook werd toegeschreven.
Ja, maar,
dat hij was.
Maar dat is natuurlijk weer
namelijk
zo fout.
Een handige zakenman met een politiek instinct.
Ja, maar hij was
of
en
zoiets.
Geen handige zakenman.
Nee, Wopke Hoekstra was het allemaal niet.
Nee.
Maar goed, okay. Ik vind toch dat er om Omtzigt
ja,
iets...
Een geur
van kerkelijke moraal
van wijwater.
De geur van wijwater hangt
ja.
om hem heen.
Ja.
En om Henry Bontebal zeker. En het is dus zo, als iemand die christenslis
ja.
heeft...
Ja.
dan voel ik die christenslis ook tijd. Dus bij Rutger Bregman voel ik die christenslis.
En dan wil je er niet op stemmen?
Nou, het is,
of boeken
het is,
van kopen?
Nee, het wint mij niet erg op.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen als thuis klinkt.
Ja.
ja.
Gijs, een wat recenter debat...
Is het gaslight debat?
Ja.
Daar heb ik ook echt iets mee losgemaakt. Hè?
Ja.
Ik word beschuldigd van gaslighten.
Ja. Maar ik vond het een interessante tournure... Opeens, dat mensen zeggen van... maar Gijs, als iedereen tegen jou zegt dat je gaslight...
Ja.
dan word je dus langzamerhand gek gemaakt.
Ja.
Net als de griezels.
Ja.
Dan ga je jezelf opeens helemaal aan jezelf twijfelen.
Ik word gegaslight.
Dus
uit.
Dus dit is een heel, echt een ontzettend vernuftige, ik zou bijna zeggen jezuïtische manier van gaslighten.
Ik noem het zelf boomerang gaslighten.
Boomerang gaslighten.
De gaslighter beschuldigen van gaslighten, ja. Net zolang totdat de gaslighter echt gaat geloven dat hij een gaslighter is, terwijl hij eigenlijk helemaal geen gaslighter bleek te zijn.
Maar gewoon een polletje heeft er plaatsgevonden, hè?
Ja, er heeft ook een polletje plaatsgevonden of ik zelf gegaslight werd. Dat heeft onze medewerker Lennart helemaal op eigen beweging. Is hij nog eens gaan poeren in dit debat?
Ja, bedoel, het is toch zo, Gijs. Wij zijn de baas van Lennart.
Ja, ja. Hoe je het ook bent of keert.
Ja, hoe je het ook bent of keert. Ja. We hebben hem al
kunnen we lang of kort over praten.
We hebben hem al een gele kaart gegeven doordat hij in de baasentijd hier naar
Feyenoord
zat te kijken. Ja. Wat vind je ervan dat hij nu zomaar zo'n polletje plaatst?
Nou, ik vind het gevoelige materie, want dat hele gaslighten is zoals al mijn kleine huiselijk leed. Ja, het is niet zonder risico, zou ik maar zeggen. Ja. Het zijn...
Waar schuilen de gevaren?
Ja, de gevaren zijn dat dit natuurlijk... Kijk, jij hebt natuurlijk een gouden regel, ook een Teun de Gijsselzieker, nooit oude ruzies gaan navertellen. Ja. Want voor je het weet zit je weer in die oude ruzie. Ja. Nou, dat is net zoals met dit hele gaslight-debat. Dat is natuurlijk iets wat gevoerd wordt bij mij thuis. Maar wat ook een mijnenveld is. Waterige pesto.
Ja.
Maar wat ook een mijnenveld is. Ja. Waar je maar beter ook op een gegeven moment weer uit kan stappen uit dat mijnenveld. En als je eruit bent, is het niet per se goed om er weer in te gaan, gaan rondlopen.
Ja.
Leuk ook met de Derde Wereldoorlog in het vizier. Dat we nu zo een handleiding voor mijnenvelden.
Ja, niet in rondlopen.
Niet, gewoon, als je eruit bent, keer er niet weer in terug. Ja. En dat geldt voor dit gaslight. Ook een beetje, en als derden dan je eigenlijk weer daarin gaan zitten.
Derden / ondergeschikten?
Nou, ondergeschikt maakt me niet eens uit. Ik weet dat jij altijd heel hiërarchisch bewust bent.
Ja.
Ik heb dat wat minder, maar ik zeg gewoon derden.
Ja.
Als derden je dan weer in dat mijnenveld sleuren, is niet per se waar je altijd op zit te wachten.
Ja, ik heb gisteren dat het uitslag van het polletje was dat mensen vonden dat jij niet werd gegaslight.
Nee, dat is altijd zo. Ik heb gisteren ook dit hele gaslight-debat heb ik dus door dit alles thuis ook weer moeten voeren gisteren. En ik heb ook gezegd, het probleem is met beschuldigd worden van gaslighten.
Ja.
Het is eigenlijk ook, het is een beetje vergelijk met alle woke-achtige debatten die er gevoerd worden.
Grensoverschrijdend gedrag?
Precies, grensoverschrijdend gedrag. Of als je zo doet, voel ik mij niet veilig.
Ja.
Dus je hebt een ruzie en dan zeg je tegen iemand, ik voel mij niet veilig. Eigenlijk sla je ook alles dan. Wat moet je nog als degene die jou onveilig doet voelen, of degene die aan de... Wat moet je er nog op terug?
Ja.
Als ik zeg van, maar ik ben helemaal niet aan het gaslighten. Ja, dat is een gaslighter.
Ja.
Ja. Dus elk argument wat je dan voor jezelf nog wil gebruiken, slaat meteen tegen jou.
Vind je eigenlijk dat de term gewoon meer kapot maakt dan dat het goed doet?
Nou, ik moet zeggen dat ik het tot nu toe een weinig constructieve term heb gevonden. Ik heb niet het gevoel dat het iets heeft opgelost. Nee. Dat het hele woord gaslighten nu...
Als je dit ook ter sprake brengt thuis, of bij wie dan ook.
Dat wil ik dus niet, maar het is steeds ter sprake.
Nee, maar als je dan zegt van dit is niet constructief en...
Ja, dan is er van dat is gaslighten. Maar dat is het erge. Dus alles is, net zoals ik tegen jou zeg van Teun, ik vind je eigenlijk narcistische trekjes hebben.
Ja.
Nou, alles wat je nu gaat zeggen, is narcistisch. Dat doen narcisten. Ja, nee, precies wat je zegt, dat doen narcisten. Ja, maar ik ben geen narcist. Ik hou juist van mensen, dat zeggen narcisten, om je om de vinger te winden.
Ja.
Ja, het is een heel gevaarlijke manier.
Wat zei Donald Trump nou ook weer iets van, die zei iets van... I'm the modest person in the world.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk het enige wat je nog kan antwoorden.
Ja. En dat gelooft dan niemand. Omdat je al in het beklaagde bankje zit.
Dat kan best zo zijn.
Ja. Maar goed, dus dat is...
Oké, ik zou zeggen, Gijs, laten we het gaslight debat dan nu voorlopig even afsluiten. Hier.
Ja, een beetje net zoals als zo'n soort rechtszaak die op een gegeven moment af... Tenzij er echt nieuwe informatie, als er echt nieuwe inzichten zijn...
Maar je wil niet dat een of andere opiniepeiler ergens gaat lopen graven?
Nee, dat alle kleine Maurice de hondjes hier op kantoor weer pols gaan organiseren en deze oude koek weer opbakken.
Ja.
Het is nu afgesloten, tenzij mensen echt een nieuw inzicht hebben over gaslighten. Nou, ik wil zelf misschien de film Gaslighters gaan bekijken, heb ik al aangekondigd.
Oh, ja, wil ik ook wel.
Om helemaal terug te gaan.
Zullen we die hier bespreken dan?
Ja, gaan we volgende week om het debat af te sluiten. Gaan we volgende week de film Gaslight bespreken.
Het gaat puur over
de film.
Het gaat niet over het thema. Het gaat niet over
de kijk van Koolhoven over Gaslight. Maar dat gaat verder niet over onszelf.
Gaan we ons dan ook vanuit hele rare hoeken filmen en zo?
Ja, en we gaan ze ook op volgende week in die film. Dus dan doen we zelf mee als het ware.
Ja, mooi.
Zo gaan we dat doen. Nou, en verder had ik ook nog een interessant...
Jezus, wat is dit voor... Hoe lang
een litanie.
Ja.
Nou, ik had ook nog een interessant gesprek, want tijdens ons gediscussieer over Gaslight hadden we het soms ook even over iets anders, Aaf en ik. En toen zei ze van, ik denk dat ik dement word. Ik weet dat we nu alle demente mensen beledigen, maar dat is toch een beetje een way of saying, of manier van praten.
Maar moet je zeggen, ik ben bang dat ik aan dementie aan het lijden ben of ga lijden.
Ja, nou ja, wat je al moet, ik weet, dit is volgens mij nog geen besmette term, maar ik kan me voorstellen dat mensen zich nu gekrenkt en gekwetst voelen.
Nou, dan bied ik
alvast mijn excuses aan. Maar dat is als je
We kunnen ook weer het excuusformulier
en een loket openen. Ja. Maar je loopt de trap op en tijdens de trap ben je vergeten waarom je ook alweer de trap op liep. Ja. Nou, dat is iets wat zeker mensen van onze leeftijd allemaal beginnen te krijgen.
Zouden we veel demente luisteraars hebben eigenlijk, denk je, Gijs?
Nou ja, als je merkt hoe weinig ze weten over onze teun- en grijsgeschiedenis, ga je dat wel afvragen.
Noe.
Maar goed, dan zeg je van, ik heb het gevoel dat ik dement word.
Ja.
En daar zat toen even op door te fantaseren. En toen zei ik, lieverd, wat er ook gebeurt, ik zal voor je zorgen, zei ik tegen Aaf. En toen had ik daar ineens second thoughts bij. Niet vanwege avond, dat ik dacht van... Wat een super ongeschikte mantelzorger ik toch zou zijn.
Ik dacht dat jij ging vertellen dat je al slecht had gemantelzorgd. Maar dat is een projectie in de toekomst.
Het mantelzorgen is nog helemaal niet aan de hand bij ons. Iedereen kan nog prima zijn eigen broek ophouden en voor zichzelf zorgen. Maar ja, dat kan natuurlijk veranderen in de toekomst.
Ja.
En ik dacht ineens, en misschien kan jij jezelf er ook in herkennen. Maar ja, het kan gewoon zijn dat we op een dag... Ja, dat je in de situatie van mantelzorger wordt geduwd.
Ja.
Dat is niet echt een keuze die je hebt. Ja, en ik denk dat ik heel ongeschikt ben als mantelzorger.
Maar zou
ik
niet kunnen, Gijs, dat je op het moment, dat als het moment daar is...
Ja, dan weet je pas
dan komen er allemaal krachten los.
Ja, net zoals dat je zegt van, je weet pas of je echt dapper bent...
Ja.
Op het moment dat het gevaar zich voordoet. En sommige mensen waarvan je denkt, die zijn dapper... Die blijken dan enorme lafbekken en vice versa.
Nou, het is wel zo, Gijs, dat bij de geboorte van mijn tweede kind...
Ja.
Er was eigenlijk maar één... Ik had one job. Dat was namelijk één soort tas waar alles in zat.
Ja.
En op het moment suprem wist ik totaal niet waar die tas stond. En het moest naast. Ik zeg, die ligt daar in die kamer, daar in die hoek.
Ja.
Dus toen bleek juist, toen het moment daar was, zeer ongeschikt te zijn. Dat kan natuurlijk ook.
Niet verrassend. Nee, ja.
Maar ja.
Bleek. Maar goed, dat heb ik dus nu met het mantelzorg. Dat ik denk, ik denk niet dat ik er geschikt voor ben om en het hele huishouden draaiende te houden. En dag en nacht redderend met luiers en incontinentiedingen en niet geërgerd raken. En ook nog een beetje schoonmaken.
Dus je hebt het eerst heb je al een belofte gedaan. En daarna
ik zal
had je...
voor je zorgen. Nou ja, ik denk van...
Of ga je gewoon slecht zorgen?
Het leven dwingt je tot die belofte.
Ja.
Ik bedoel, je kan toch niet afhaken op het moment dat er mantelgezorgd moet
Maar het
moet
kan
worden.
Natuurlijk... Dus
denk jij dat je een goede mantelzorger bent, Teun? Ga nou eens even diep bij jezelf te raden. Kijk nou eens diep in je eigen ziel.
Ja, je hoopt toch maar vooral dat het niet te lang duurt allemaal.
Ja, nou, dat vind ik al een hele heel slechte uitgangspositie voor een mantelzorg.
Ja,
ja. Dat is ook wat ik zo moeilijk vind bij de Stichting Vrijwillig Levenseinde.
Ja.
Want in principe ben ik daar helemaal voor. Maar aan de andere kant denk ik ook van ik kan me ook voor dat je in een situatie komt dat je denkt van dat je een beetje gaat dat proces een beetje gaat duwen.
Snap je
van, je hebt allemaal die verklaringen ondertekend. Wij zijn als een gek aan het mantelzorgen, terwijl we het eigenlijk niet kunnen.
Ja, dat is heel gevaarlijk.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is
best wel riskant.
Ik voorspel eigenlijk dat wij dan dus allebei... Nou kijk, ten eerste voorspel ik dat de kans groter is dat wij...
gemantelzorgd moeten worden.
Ja.
Dat lijkt me prima.
Ja. Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij moeten mantelzorgen, dan denk ik dat we dat wel doen.
Ja.
Maar gewoon niet heel goed.
Nee.
Maar niet dat we weglopen of zo.
Nee.
Ja.
We maken er het beste van en daar moeten we het maar mee doen.
Het is wel jammer dat gewoon dat de good old, bejaardentehuis, dat gewoon niet meer bestaat.
Bestaan bejaardentehuizen
niet meer?
Je hebt
alleen nog verzorgingstehuis. Dus dat, maar daar op zich
is die hele tussenfase geschrapt?
Ja, het is dus grappig, want op een gegeven moment werd er ook gezegd van
dat is helemaal buiten mijn weten om gebeurd.
Dus, want er werd dat van, mensen moeten langer thuis blijven wonen. En, ja.
Dat is een hele stille operatie
en
geweest.
Er werd ook heel, natuurlijk heel lang heel kwaad gesproken over het bejaardentehuis.
Ja, terwijl...
En vervolgens kwam... Ik weet niet, dit is al best een tijdje gaan. Dan werd er gezegd... Zou het niet mooi zijn als we in plaats dat we ook voor mensen die niet gewoon helemaal invalide of ziek zijn, als we daar gewoon een mooie plek voor waar ze dan ook te eten krijgen. En toen ging iemand dus gewoon eigenlijk het ouderwetse bejaardentehuis
schetsen. Niet, ja,
misschien zijn er nog een paar. Ik geloof dat Rosa Spierhuis. Misschien...
Dat is eigenlijk laatste. Er zit Tineke de Nooi in.
Ja.
Ja, Tineke de Nooi is even mijn favoriete Facebooker trouwens.
Ging jij Tineke de Nooi bezoeken in het Rosa Spierhuis?
Nee. Heb ik dat gezegd? Dus ik zeg, ze is even mijn favoriete Facebookers.
Ja. Oh.
Ik kijk af en toe nog op Facebook en dan ben ik bevriend met Tineke de Nooi.
Maar dat vind ik ook wel.
En die
maar...
brengt verslag uit vanuit het Rosa Spierhuis.
Want Tineke de Nooi, ik was ooit... toen ik nog bij de Concierge werkte, ja. Dan was er altijd één dag in de week. Dan had je gewoon een... je liep dat gebouw binnen en dan was daar een enorme soort hal.
Ja.
En die stond dan vol... Met stoeltjes.
Ja.
En had je een radiostudio erachter, maar je had een schuifdeur, dus die stond open.
Ja.
En dan was Tineke de Nooi daar aan het presenteren. En er traden dan ook Nederlandse bands op. En het was echt één grote grijze bollenparade.
Ja.
Maar
gezellig.
Gezellig en ontzettend druk. Maar ik weet niet of ze nog... Is ze ook nog actief? Of zit ze
nee,
nu alleen
ze is overal uitgerangeerd geraakt. Behalve in het Rosa Spierhuis. Daar is ze helemaal ingerangeerd.
Terwijl die Catharine Keil maar hoog van de toren blaast.
Die blijft maar door modderen.
Crazy. Ja.
Maar, Teun...
Ja, slechte mantelzorg, maar wel mantelzorg.
Het bejaardentehuis bestaat niet meer. Ja. Heb je daar ooit een pointer over gemaakt?
Nou, ik heb wel zo ooit een pointer gemaakt over... dat mensen steeds langer thuis bleven... en dat ze dan op een gegeven moment hun heup braken... en dat ze in het ziekenhuis terechtkwamen. En dat ze bij het ziekenhuis de term hadden... gaat niet meer thuis. Oh, dit is een gaat niet meer thuis. Ja. Nou, en dan moest die persoon ergens geplaatst worden. Dat was dan heel ingewikkeld. Maar het good old bejaardenhuis
bestaat niet meer.
Ja.
Nou, ik zou zeggen... dat wij als meer van dit misschien de handen ineen kunnen slaan met Jan Slachter. En het bejaardentehuis weer terug kunnen brengen in de Nederlandse maatschappij.
Max, meer van dit collab.
Teun en Gijs.
Gijs, in het kader van... Ja, dit is eigenlijk klein lichamelijk leed.
Ja.
Ik heb gisteren ging ik... omdat ik... Ja, ben jij nog steeds fanatiek? Ja? Er is gisteren een tandenstoker...
Elke avond.
Tussen mijn kiezen afgebroken.
Oh.
En die zit daar nu de hele tijd.
Ach, dat
en ik krijg er maar niet uit. Hierachter.
Waar? Bij je achterste, bij die grote kie, dat stoomgemaal en wat
en
dan, daarvoor
en waar,
zit.
Waar het dus heel...
Heb je al met floss geprobeerd?
Nee.
Mijn ervaring is dat de manier om dingen die echt vastzitten in je tanden met floss...
Maar het is zoiets... Hè, we hebben het wel eens vaker gehad over het steentje in de schoen en de Boeddha.
Ja, alles wat in je mond gebeurt is super ontregelend.
Ja.
Ja, dat zal maar zeggen. Israël en Palestina voor de wereld is zo'n heel klein dingetje in je mond.
Ja, en de mond is ook, het is gewoon al je hoofd.
Zeker is de mond al je
hoofd.
Ja, maar
dus het zit ook meteen, het is gewoon zo dicht bij de hersenen dat je denkt van dit is gewoon, wordt gek.
Een steentje in je schoen is heel ver van je hoofd, daar kun je ook gek van worden.
Ja.
Ja.
Ja, nee, die slag is u.
Ja.
Maar ja, nee, goed, ik
vind het wel... opmerkelijk, Teun, dat jij een volstrekt probleemloze tandgeschiedenis hebt eigenlijk. Hè? Bedoel, wat je over jou kan zeggen, Teun, met je tanden heb je gewoon nooit problemen gehad. Geen gaatjes, geen dingen. En op het moment dat jij bent gaan rommelen aan je tandsituatie door van tandarts te veranderen, is er een groot... Ja, heb je een groot psychologisch probleem? Sociaal probleem, dat woord zocht ik, gecreëerd. En begint die mond problemen te...
Dus jij denkt, ik moet terug?
Nou ja, of je hebt misschien iets in gang gezet wat niet meer terug te draaien is.
Ja, ik vind het wel heel naar... zo had ik het nog niet bekeken.
Waarom was je aan het stoken?
Nou... Sowieso omdat ik binnenkort weer controle heb. Dan begin ik altijd... Hey, ik zeg...
Bij die nieuwe tandarts.
Ja.
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 Deed je dat bij je oude tandarts ook? Dat je dan, voortijdig begon te stoken?
Voortijdig. Okay. En dan ook altijd een week na het tandartsbezoek. Dan heb je altijd denk van... Oh, ja.
Hey, er waren 2 weken dat je stookte. De week voor en de week na dat je naar de tandarts ging.
En dan, ik vind het altijd... Als je bij de tandarts bent geweest... En dan is alles zo lekker fris en schoon. En dit wil ik... Het is gewoon een nieuwe schriftsyndroom. Dus je alles gewoon zo houden.
Ja.
En op een gegeven moment, ik dacht ook van nu ga ik het ook echt, nu ook een beetje door jou geïnspireerd, van ik ga het ook gewoon doen. Maar het probleem is, sommige tanden staan heel dicht tegen elkaar.
Ja.
Deze nieuwe persoon is voor stoken en voor ragertjes.
Ja, ragertjes. Ik heb niet soort rubberen ragertjes.
Maar is tegen de flos.
Ja, flos, daar kijken ze heel erg op neer, tandartsen.
En ook tegen, je hebt dus ook een soort rubberen tandenstokers.
Of ja, die zijn ze ook tegen. Oh, daar ook tegen.
Ja, maar wel, je mag wel volgens mij de andere kant van het ragertje gebruiken.
Oké.
Ja, dat zijn dus allemaal...
Oké, dat zou ik even met jouw tandarts moeten bespreken, wat hij precies bedoelt.
Nee, het komt namelijk, Gijs, omdat een van de nadelen van de oude tandarts was tandarts en mondhygiënist in één.
En psycholoog.
En nu heb ik dus een aparte mondhygiënist en een tandarts.
Ja.
En dat...
Ik heb veel aan te merken gehad op je overzicht, maar dat vind ik eigenlijk wel logischer.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het een beetje, als je tandarts ook je mondhygiënist, een beetje overgekwalificeerd.
Ja, ondergekwalificeerd.
Of ondergekwalificeerd, ja. Maar ergens wringt het.
Want ik heb ooit iets over ook iets tandgerelateerds gemaakt voor de keuringsdienst.
Ja.
En toen gingen we naar het Nederlandse Mondhygiënisteninstituut. Nou, dat is waanzinnig. Dat is ergens in een enorm gebouw in Amsterdam-West. Waar dus ook alle... En daar staan dus...
Worden ze daar opgeleid?
Ja, en daar staan dan gewoon in een zaal staan dan iets van 50 van die tandartsstoelen.
Ja.
En er zijn ook allemaal van die soort robots die je dan kan... Die je dan kan gaan poetsen of
reinigen.
Weet ik wat. Deze mondhygiënisten, die vond het dus echt... Die zei... Mondhygiënisten zijn gewoon hele... Dat is een hele andere opleiding dan de tandarts.
Ja, is ook zo.
Ja.
Ja.
En dus dat is niet goed als je tand... Dus daar is het
als eerst... Als je dat vermengt, daar is het zaadje geplant.
Daar is het zaadje geplant.
Ja. Goed, maar er is nu dus wel een hoop gaan schuiven in jouw mond. Nou, en je zit nu met een stuk tandenstoker.
Ja.
Ja.
Maar ik ga wel deze week erheen. Dus als ik het er zelf niet uitkrijg...
Ik zou toch even een flosje kopen.
Ja.
Bij de hier nabijgelegen drogist.
Ja.
En dan maak je er... Vuin hem dubbel.
Ja.
Je legt er een knoop in. Dan heb je een flinke knoop.
Oh.
En dan rager ermee.
Wauw.
En dan heb je goede kans... Dat je dat stuk tanden...
Jij zou wel een goede mond eruit zijn, denk ik.
Ja, maar ik denk... Ik denk ook dat mond... Dat zou
meteen beamen ook.
Ja, denk het inderdaad. Mondhygiënist, ik heb heel veel respect voor mondhygiënist. Ja. Maar wat ze gewoon doen is heel goed je tanden poetsen.
Ja.
Echt heel goed je tanden poetsen.
Maar dit is het lekkerste wat er is, vind ik.
Is ook heerlijk. En ik ben ook heel blij dat ze bestaan. Maar dat is het ook.
Ja.
Terwijl een tandarts... Door wat voor kunstwerken die moeten
uithalen.
Maar
waar ik dan dus wel een beetje op neerkijk... is die mensen die beugels doen.
Orthodontisten?
Ja.
Waarom?
Nou,
ik heb ook een heel gespannen relatie met ze, hoor. Maar...
Ten eerste praten ze iedereen...
Ze praten poep. Nee. Ja, dat is een uitdrukking.
Dat vind ik zo'n vieze uitdrukking. Ja, vieze, omdat je voelt echt dat broodje poep van Willem in de mond.
Ja, is
niet
waar. Maar ik moest gewoon ze praten.
Nee, maar
ze
praten... Mijn generatie had nog bijna niemand een beugel. Als je echt gewoon een heel scheef tand had, had je een beugelbekkie.
Ja.
Nu praat ze elk kind aan dat het dat moet. Ik geloof dat er in bijna alle gevallen... of in bijna geen gevallen een werkelijk medische reden voor is.
Nee.
Maar die wordt er wel een beetje bij verzonnen. Ja. Van anders maalt het af of weet ik wat. Ja. En daar krijgen ze dan ongelooflijk veel voor betaald.
Ja. Door ons,
door de
ouders.
Ja, en door de
verzekering.
Door de verzekering.
Ja, maar die wordt ook weer door ons
betaald.
En die
wordt er ook door ons betaald.
Ja.
Dus ik, in mijn hiërarchie, zoals je weet, hiërarchisch ingesteld. Eerst heb je onderaan Lennart. Nee, grapje. Nee, onderaan heb je... Zie, nu gaan mensen mij natuurlijk niet zeggen... Teun, je bent ook een soort grensoverschrijdend. En dat is ook zo. Dus
onveilig.
Heb je mijn excuses tegenover de mensen en ten opzichte van Lennart.
Ja, maar excuses. Ja. Ik vind dit weer te makkelijk aangeboden, excuses.
Ja.
Dan. Ja.
Maar ja, goed.
Nou, dat vraagt wel aan het loket.
Hoe moet je het dan
dit
doen?
Dat vraagt wel aan het loket.
Hoe moet je
dan
moeilijk
oplossen?
Excuses aanbieden?
Ja, door stof, vernederingen... Zweepslagen.
En zorgen...
Maar goed.
Dat
je was
in
bezig
toekomst
met je
veilige situatie. Ja. Dus hoe heet die beugeldokter?
Orthodontist.
Orthodontist. Dan dus de mondhygiënist en dan de tandarts.
Ja, zo is het.
Yes.
En een beetje flossen.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun,
ja.
Mag ik het weer even met je hebben over Sky Showtime?
Gijs, al maak je me er midden in de nacht wakker voor. Natuurlijk mag je met mij hebben over Sky Showtime.
En dat snap ik ook, want het is de betaalbare streamingdienst met een geweldig aanbod.
Ja.
Dat is Sky Showtime.
Ja.
En dan heb ik het toch vooral, Teun, over Pokerface.
Pokerface.
Ja, de serie van dit moment.
Ja.
Je kan nu al 5 afleveringen winchen van Pokerface.
Nou, dat heb ik ook al gedaan, Gijs. Ja. En dat is natuurlijk, ja, voor mensen die het nog niet weten, is een fantastische serie met Natasha Lyonne als die onweerstaanbare Charlie Cale.
Wat een personage, Charlie Cale.
Ja. Want, ja, Gijs, wat voor personage is dat? Dat is een lower class casino medewerker die na een tragisch voorval besluit om de benen te nemen en op een soort roadtrip te gaan. Nou, ja. Dan heb je mij eigenlijk al.
Zeker. Ja. Ik ben gek op roadtrips.
En natuurlijk, Gijs, raakt ze verwikkeld in allerlei situaties. Ja. Hè? Dat zou anders, wat zou het anders voor serie zijn?
Maar? Wat is er bijzonder aan deze vrouw, Charlie Cale?
Zij heeft de gave om te zien wanneer iemand liegt.
Ja, Teun, en ze ziet het niet alleen. Ja. Maar ze gooit mensen ook al die leugens onverholen. Gooit ze voor de voeten.
Ik zou het Charlie niet nadoen. Nee. Ik zou denken, nou Teun, doe maar even niet.
Charlie.
Ja, Charlie.
Als Charlie was.
Ja, als ik Charlie was. Ja. Dus ik zou zeggen, nou Charlie, doe maar niet.
Ja, maar Charlie Cale die doet dat onverholen. En dan lost ze daar vervolgens misdaden mee op in Pokerface.
Ja.
En dat vind ik zo leuk. Want daarmee is ze zo'n atypische speurneus. Ja, ik bedoel, die typische speurneuzen, die ken ik nou wel.
Ja.
Ik zat gewoon te hunkeren naar een atypische speurneus.
Ja.
En daar was Charlie Cale
hoe vaak heb jij gezien dat een speurneus...
Een typische speurneus.
Ja, die dan kan zien of iemand liegt. En het dan ook onvervroren iemand voor de voeten werpt.
Ja, zo atypisch.
Ja. Ja. Dus Gijs, geen stereotype oude gescheiden rechercheur. Die cold
boring.
Case.
Oh, boring.
Geef ons gewoon Charlie Cale. Ja. Weet je wel, heb je weer die rechercheur. Waarschijnlijk is hij ook nog een beetje aan de drank.
Ja.
En hup, denkt hij, oh weet je wat, ik pak even een cold case erbij van de plank.
Ja.
Nou, dan gaat hij natuurlijk nog wat van die foto's en een stukje haar aan de muur plakken.
Ja.
Weet je wel, nee hoor, gewoon een stoere, grappige, innemende, mag ik zeggen Gijs, ik weet niet of ik het mag zeggen, ook wel mooie vrouw.
Doet er voor mij niet toe.
Nee, doet er
maar
niet toe.
Goed,
nee,
als je zo iemand bent die zegt het oog wel ook wat, dan ben je bij Charlie Cale ook aan. Zou je bij Charlie Cale ook aan?
Ja, maar dat doet er niet toe.
Nee. En ik vind het ook zo typisch voor Charlie Cale en ook zo logisch van Sky Showtime dat ze Pokerface hebben gemaakt. Dat ik denk van, vrouwen zijn toch eigenlijk gewoon ook wel een stukje slimmer dan mannen. Het is toch niet zo gek dat het juist Charlie Cale is, een vrouw die kan zien of mensen liegen.
Ja, nou
vrouwen
ja,
hebben
Gijs,
toch vaak een soort zesde zintuig.
Maar Gijs,
die
stereotype oude gescheiden rechercheurs, die wisten het had toch ook wel vaak door waar Abraham de Mosterd haalde. Hè? Dat moeten we ze toch...
Ja, maar dat vond ik ook altijd heel ongeloofwaardig.
Ik vind het ook meteen heel genre.
Nou, dat vind ik ook wel ongeloofwaardig van die series. Daarom vind ik Pokerface ook een baanbrekende serie.
Ja, dat is het, Gijs. Ja. Ik kan je natuurlijk vragen, wil je die graaf hebben? Maar dat weet ik, dat wil jij niet.
Nee, het lijkt mij heel moeilijk. Het zijn echte sterke schouders die dat soort lasten kunnen dragen. En dan schat ik Charlie Cale toch wat hoger dan mijzelf.
Maar Gijs, het is wel zo. Kijk, het is natuurlijk geen fijne gaaf om te hebben.
Nee.
Maar als je daar nou mee misdaden mee oplost, dan is het natuurlijk wel... Dat is natuurlijk, ja, dan moet je het misschien voor de mensen
Het is wel goed voor de mensen, maar daarmee blijft het Charlie Cale dat... Nou ja, goed...
Ja.
Als jij nu zegt van, oké, jij kan dat, dan zou ik zeggen, oké, ik doe dat wel, maar ik ben blij dat ik het niet kan. En dat Charlie Cale het voor mij en voor de mensheid doet. En dat dat allemaal op Sky Showtime te zien is.
Ja.
Vertel nog even iets over Sky Showtime.
Ja, voor wie het nog niet weet, Gijs, Sky Showtime is dé betaalbare streamingdienst met een geweldig aanbod.
Ja.
En jij hebt er nog niet naar gekeken, maar ik heb al gezien wat er in dit najaar gaat komen.
Ik zag jou met een stapel papier zitten voordat we begonnen. Je was helemaal aan het stralen werken.
Nou Gijs, het is echt... Ja, het is werkelijk ongelooflijk. Het is echt fantastisch.
Wat er allemaal gaat komen.
Ja, ik wil het nu nog even geheim houden, maar ik beloof je, binnenkort kom ik erop
komende
terug.
Komende week ga je er meer over vertellen.
Ga ik er meer over vertellen.
En dat is, we hebben dus Pokerface gehad, maar
het
nog
is
meer
dat niveau. Ja,
echt?
Ja, ik kan niet zeggen beter, want is het beter dan Pokerface? Maar echt wel dat
Net
niveau.
Net zo goed als Pokerface.
Ja, het is ongelooflijk hoe dat Sky Showtime toch al die pareltjes bij elkaar weet te verzamelen.
Ik zou zeggen, dames en heren, klik op de link in onze show notes en probeer Sky Showtime 7 dagen gratis. Dan heb je al een week lang.
Wauw.
Kan je heel
kan
rustig,
hele Charlie Cale.
Kan je hele Pokerface kan je dan rustig bingen. Tenminste, 5 afleveringen die er nu op staan.
Ja.
En daarna een abonnement $6,99 per maand. Pff. Je hele maand Sky Showtime en Pokerface.
Hoe moeten mensen dit doen?
Link in de show notes.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo Hanneke.
Had je net,
hallo,
had je net het in je mond?
Ja.
Wat?
Tuurlijk. Een volkoren boterham met parmezaanse kaas.
Oh, dat lekker. Oh. Wat een leuke combinatie.
Ja.
Ja, dat is heel lekker. Geroosterde boterham, parmezaanse kaas in plakjes.
Dan rasp je de kaas. Nee. Oh, je snijdt hem in plakjes.
Ja, kan natuurlijk ook.
Het lijkt mij zo leuk om zo iemand te zijn die altijd een heel groot blok parmezaanse kaas in huis heeft. Ben jij zo iemand, Teun? Ik zie
heel groot blok? Echt?
Ja, echt zo'n soort grote hok. Punt. Nee, ja, niet zo'n puntje
echt,
van de
hok. Italiaanse hom.
Ja, echt zo'n Italiaanse hom.
God, ik ben dat niet, maar ik ga dat wel worden nu.
Ja, hè? Ja, ja want dan... Ja.
En een beetje basilicum erop en een beetje...
Nou, je kan, parmezaanse kaas, je kan het altijd ergens voor gebruiken. Ja. En dan koop je gewoon zo'n soort steen parmezaanse kaas.
En je
kaas.
Weet, die korst kan je ook eten.
Echt waar?
Dat is gewoon dezelfde. Is gewoon
in de minestrone.
Ja, precies. Als je die erbij gooit, dan geeft dat heel veel smaak. Umami. Ja. Want het is gewoon dezelfde. Het is niet geplassificeerd of wat dan ook. Het is gewoon diezelfde korst die is uitgedroogd.
In van die puntjes staat er zo'n parmigiano.
Dat is niet erg.
Dan kan je gewoon eten,
ja,
die puntjes.
Dat is eetbare puntjes.
Ja. Jezus.
Ja.
God, nou man, we dansen wel op een vulkaan met z'n allen, hè? Wat zeg je?
Nou, ik zit net naar Al Jazeera te kijken, zeg. Oh.
En? Wat brengt Al Jazeera?
Nou, Al Jazeera brengt heel veel Palestijnse doden natuurlijk, hè?
Ja.
Ja. Maar verder geven ze gewoon een heel... met heel veel nare beelden. Gewoon beelden uit de Gaza-strook.
Afgrijzelijk, hè?
Oh, joh.
Ja.
En ik ben ook totaal opgehitst. Ik heb net per ongeluk, wat ik eigenlijk liever nooit doe, naar Sven geluisterd.
Oh, Sven op één.
Oh, en dan krijg je helemaal zo'n totale oorlogsgevoel, weet je wel. Alleen al door dat Svenische gepraat van hem.
Ja, Sven zal dat nooit een beetje downplayen allemaal natuurlijk.
Nee.
Wie had Sven?
Dylan Özelgüz.
Yüzelgüz.
Ja.
Ach, Jezus. Ja. Die had Sven deed niet op één, ja, toch gisteren, of wel?
Ja, ja, ze zat ook bij op één.
Zij zit nu van permanent Dylan Yüzelgüz te interviewen.
Ja, ze zeggen dat het terreur is en dat je daar nooit voor mag demonstreren.
En wat is nou jouw hele gevoel bij dat Israël, man?
Nou, mijn gevoel bij dat Israël?
Ja, jouw gevoel bij dat Israël.
Dat is een beetje een grote vraag, hè?
Nou ja, je hebt in een kibbutz
gezeten. Zouden wij op onze cursus zeggen?
Ja, nou goed. Maar ja, ik heb wel mijn eigen cursus.
Ja, nee, maar het is... Nou ja, een totaal onheilsgevoel heb ik erover.
Ik bedoel, iets dit wat is niet goed kan komen.
Dit is zo ongehoorde agressie tegen... Natuurlijk op dit moment tegen Israël, vind ik.
Ja, vind ik ook.
En dan alle beschouwingen dat het wel te begrijpen is. Dat je natuurlijk een volk zoals de Palestijnen niet jarenlang ongestraft kan onderdrukken. Dat is waar, maar eigenlijk staat volgens mij deze hele Hamas-aanval... is daar niet een direct gevolg. Ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Ik bedoel, dat is gewoon terreur op zich.
Mm-hmm, ja.
En niet een onderdeel van het Palestijns-Israëlisch conflict.
Nou, in ieder geval voelt het niet helemaal niet prettig als mensen dat als eerste nu zeggen.
Nee, dat voelt niet prettig.
Nee.
Terwijl het gisteren bij Op 1, ik snapte het wel. Ik snap het wel. Om de historische voorgeschiedenis erbij te halen. Maar ja, ik hoor mezelf dom brabbelen nu.
Ja, maar op zich is dat ook wel weer waardevol. En ook wel waardevol dat je zegt dat het dom brabbelen is. Want het is zo moeilijk om hier intelligent over te brabbelen.
Ja, verschrikkelijk. Ja,
omdat je toch ook in een onmiddellijk gewetensconflict
komt omdat je
Israël zijn bestaan gunt. Tenminste, ik gun Israël toch zijn bestaan, hoe je het ook wint of keert. Ook historisch gezien. En tegelijkertijd voel je dat het daar op die plek van de wereld alleen maar tot onheil kan leiden.
Alleen maar?
Ja.
Het is opeens nog meer dan al die andere brandhaarden. Is dit opeens een brandhaard waar we ingezogen worden?
Ja, maar dit is de brandhaard der brandhaarden.
Der brandhaarden, ja. 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 Ja.
Hey, en man, wanneer zat jij in die kibbutz?
Toen ik, ik was toen 21, dus dan hebben we het al gauw over meer dan 60 jaar geleden.
Ja, precies. Dus dan was het zeg 1950 ongeveer.
Nee.
1960, sorry.
Het was een jaar voordat ik ging trouwen.
Ja.
Met een niet-Joodse man, wat maar in Israël ook op hele opgetrokken neusjes kwam te staan.
Wist je altijd, had je toen al verkering met hem, met Erik?
Ja, zeker.
Oh, dus jij zat in de kibbutz?
Nou ja, ik maakte gewoon een hele reis door Israël.
Een paar weken. Je was even in de kibbutz.
Een paar weken in een kibbutz gezeten. En wat ik me herinner is ten eerste de enorme discriminatie van alles wat Arabisch was, wat toen ook het land binnenkwam.
Dat was toen ook wel aan de hand.
Ja, en iedereen discrimineerde iedereen.
Ja.
Ongelooflijk, je was een Hongaarse Jood of een Duitse Jood, maar zeker geen Marokkaanse Jood. Dan hoorde je er niet bij.
En, je daar in die kibbutz, voelde je gewoon dat enorme, enorme bewustzijn
zeker.
Van iedereen over wat voor een Jood je was?
Heel erg.
Ja, ja.
Heel erg.
En alles wat met een Arabische touch was, was het laagste, zou ik maar zeggen.
Ja. Mm-hmm.
Ja?
En ik vond alle mannen mega aantrekkelijk daar.
Stuk voor stuk.
Stuk voor stuk. Ik vond Joodse mannen echt de bom.
En waarom nam je dan geen Joodse man?
Ja. Een hele goede vraag.
Dat zijn grote, de grote vraag, raadsels.
Het is een grote vraag, maar een goede vraag. Mensen zeggen altijd goede vraag als je er niet op kan antwoorden.
Ja, ja. Dat is mijn ervaring ook. Ja.
Ja, goede vraag.
Ja, maar dat is natuurlijk de grote discrepantie in je leven. Je afkeer van alles wat jouw jeugd was geweest. De rivierenbuurt, Jood zijn, de naam Groenteman enzovoort.
Ja.
En tegelijkertijd natuurlijk ook dat
een
voelen als thuis.
Volstrekt familiegevoel.
Volstrekt
familiegevoel, ja. Idioot, hè?
Heel idioot. Het was dus wel zo dat je dat toen. Kijk, het was toen natuurlijk. Ik bedoel, toen was het zo kort na de Tweede Wereldoorlog, als je dat vanuit nu beschouwt. Dus
tuurlijk.
Ik neem aan dat het feit dat Israël bestond toen nog veel meer voelde als iets glorieus en iets noodzakelijks.
Ja.
En een overwinning. Absoluut. Op de geschiedenis, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar je voelde.
Het ging bij de familie Groenteman niet verder dan. Dat er een busje stond met wij staan achter Israël en daar moest altijd geld in.
Ja. Want oma kennende was zij geen zionist, maar wel wel heel erg pro-Israël.
Ja, zeker.
Gewoon goed dat het bestond en dat busje.
Ja,
en waar stond dat busje?
Dat weet ik niet meer. Ik zie het voor me, maar ik weet niet meer waar het stond.
En dat was een soort collectebusje.
Ja, een collectebusje. Ja.
En dat werd dan eens in zoveel tijd geleegd en gestort.
Dat denk
op.
Ik.
Er werd een boom van geplant. Ja, dat denk je. Heb je allemaal niet precies nagevraagd?
Nee, joh, ik was 7. Ja. Hou op.
Maar goed, dus er was. Dus,
nee, maar wij waren meer socialisten.
Ja, dan.
Wij waren meer sociaaldemocraten dan zionisten.
Ja.
Helemaal
ja.
geen zionisten zelf.
Nee. Nee, ja. We hebben het hier ook volgens mij al eerder besproken. Er was ook in het huis van mijn oma niet één Joods artefact te vinden. Niet één soort kandelaartje.
Ze waren wel naar Israël met vakantie geweest en dan hadden ze notenhouten sigaretten waar de Peter Stuyvesant sigaretten in zaten.
Die kwam uit Israël. Ja, dat bakje dat zie ik nog voor. Want daar rookte oma altijd 's avonds één sigaret uit.
Één sigaret.
Met die zware tafel aansteken.
Uit Israël.
En ze had, volgens mij heb ik dat ook gezegd, ze had ook zo'n soort overzichtskaart of zo'n soort foto van Jeruzalem had ze hangen in het kamertje waar ik altijd sliep. Dus daar keek ik voordat ik ging slapen. en dat allemaal. Maar je voelde wel, ondanks dat Israël toen nog iets glorieus was, in jouw perceptie, voelde je wel al het ongemak daar toen je daar was?
Zeker. En ik was ook al wel aangesloten bij de socialistische jeugd. En waar toch wel heel kritisch over Israël werd gedebatteerd.
Toen
hoor.
Ook al.
Ja, niet door mij, want ik zat er gewoon bij. Maar door de jongens.
Verliefd
op deze of gene. Ja. Ja. En ik zat erbij, maar de jongens debatteerden heel erg over over Israël en het bestaansrecht en de Palestijnen en zo. Dat was toen ook al, hoor.
Ja.
In die kringen verkeerde ik toen ook al.
Ja.
Maar met dezelfde tweeslachtigheid voelde ik me er ook thuis.
Ja, precies. Dus dat is precies dezelfde tweeslachtigheid die ons allemaal nu, 60 jaar later, nog steeds eigenlijk in de greep houdt. Dat je denkt van het moet er zijn, dat land, maar het kan er ook niet zijn. Het kan niet.
Zeker zoals het begonnen is, hè, heel idealistisch en een vrij plaats voor de verdrukten en de opgejaagden, de tot opgejaagd gemaakten.
Ja.
Het begin van Israël was natuurlijk, met een paar weeffouten, was natuurlijk heel idealistisch.
Ja.
Maar goed, die weeffouten zijn dus tot hele grote problemen uitgegroeid.
Ja, en die krijg je er nooit meer uit.
Nee.
Nou, wat een tragedie, hè, man.
Ik vind het heel erg griezelig.
En was je nou met Erik of zonder Erik op die reis?
Alleen, zonder Erik.
Maar je had wel al verkering. Je had al een relatie met hem.
Ja, verkering.
Ja, verkering, dat klinkt ook weer. Oké, maar je was wel al met hem.
Ik was, ja, zeker.
Dus je hebt je ook verder niet ingelaten met al die Joodse mannen die je zo woest en aantrekkelijk vond.
Nee, met eentje.
Oh, met eentje. Dat telt niet.
En wie was dat?
Ze waren
een sinaasappelplukker.
Ja. Nee, een tandarts die op een tractor zat. Die was zo aantrekkelijk.
Oh ja? Daar kon je geen weerstand aan
bieden. Ik vind Joodse mannen sowieso redelijk onweerstaanbaar.
Ja. En dan helemaal in die zon op een tractor.
Ja, ja,
een soort Cola Light reclame.
Ook zelfs voor Sjaak Zwart en Michael van Praag heb ik zwakke plekken.
Ja. Ja.
Ja.
God, man, heb je dat beeld gezien over tandarts? Want Maurits Hendricks is ook tandarts, hè? Dat vertelde.
Is dat zo? Nou,
ja, stel ik. Ja.
Ja, Maurits Hendricks ook. Ja,
thema,
we hebben het net
we hebben
ook
een dentaal thema vandaag.
Ja, we hebben het ook helemaal over Teun zijn tandarts gehad daarnet. Dus een beetje thema tandarts vandaag. Maar heb je die beelden gezien? Heb je dat op Twitter zag ik een filmpje van Louis van Gaal, die de ereterras van Ajax opliep. En langs Maurits Hendricks liep hem werkelijk niet, een kwart blik waardig gunnend. Ja, dat was echt meesterlijk filmpje.
Oh, wat geweldig.
Ja,
wat
geweldig.
En Maurits Hendricks die heel nerveus aan zijn rietje zo.
Ja,
van zijn
en je
drankje.
Ziet hem gewoon, je ziet hem verkruimelen onder de aanwezigheid van
Ik zag wel een beeld, maar misschien heb ik het net niet gezien, maar Louis van Gaal die daar als een soort zonnekoning naast Michael van Praag zit en dan Truus. En dan denk ik, wat moet die verhaal beginnen met dit zootje?
Nou ja, er zit tenminste.
Hoe dan?
Ja, hoe dan? Maar ja, goed, er zit tenminste iemand met verstand van voetbal, verstand van Ajax. En een bizar hoeveelheid autoriteit. Dus het is misschien een begin van het einde van deze malaise.
Ongelooflijk.
Ja, het is wel waanzinnig wat zich daar afspeelt.
Nou.
Ja, het is echt ongelooflijk.
Nou,
weet je, het ergste is nog dat mensen beginnen nu ook medelijden te krijgen.
Met
Ajax, mensen uit andere.
Ja, tuurlijk.
Dus was het nog lacherig, maar nu beginnen mensen al een beetje van.
Ja, goed, ze hebben Ajax natuurlijk ook nodig om club om te haten. Dus je wilt natuurlijk ook weer niet dat die echt verdwijnt. Wat wil jij zeggen, man?
Nou, ik krijg er wel een soort excitement deze hele downfall.
Heb ik ook, ja.
Ik denk, er gebeurt tenminste iets. Dat is tenminste drama.
Ik vind dit leuker dan die nederlaag tegen Tottenham Hotspur.
Oh, dat was verschrikkelijk. Oké, jongens.
Nou, man, we houden het in de gaten voor je. En, ja. Mazzeltof.
Inshallah.
Ayatollah, mazzeltof. Oké, man.
Oké.
Doeg.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs.
Teun.
Ik wil het even met je hebben over de schildersfamilie Breugel.
Nou, ik dacht, wanneer begin je er een keertje over?
Ja, want je denkt misschien van, nou ja, goed, je hebt Pieter Breugel de oudere. Dan heb je de zoon van Pieter Breugel de oudere, dat is Pieter Breugel de jongere.
Ja. Dan en we kunnen hier urenlang over tandartsen gaan zitten praten. Maar ik wil het ook een keer over de familie Breugel hebben.
Precies. Ja. En Gijs, nou, die familie, dat is dus een waanzinnige familie. Die
konden schilderen.
Die konden schilderen. Jezus. En het is niet vaak, maar de ene nog beter dan de andere.
Ja.
Ja, en nu zijn dus al die wereldberoemde werken van deze familie Gijs te bewonderen.
Ja.
En tot voor kort was je nog genoodzaakt om te reizen naar Parijs, Berlijn.
Voor dat bewonderen.
Voor dat bewonderen. Ja. Hè, om al die wereldberoemde werken te zien.
Parijs, Berlijn, Milaan.
Of Boston.
Boston hangt maar ook op wat Breugels.
Nu kan je veel dichter bij huis.
Teun, het is ongelooflijk waar. Maar het Noord-Brabants Museum bundelt het beste van vijf generaties Breugel. Met 80 schilderijen en printen. En als jij denkt, Teun, het beste van vijf generaties Breugel. Ja, dan is dat geen kattenpis, wat daar in het Noord-Brabants Museum hangt.
Dan heb je ongeveer het beste van het beste überhaupt.
Precies. Voor het eerst samen onder één dak. Ja, ik schiet bijna vol. Als ik het moet zeggen, Breugel, de familiereunie.
Hadden ze dat zelf maar kunnen meemaken, Gijs?
Ja, met werken uit de eigen collectie en bruiklenen vanuit de hele wereld.
Eigenlijk zou die jongen van de EO er ook moeten zijn dan.
Wie?
Nou, Breugel het familiediner.
Ja.
Ja. Ja, en
om ze ook weer goed te maken.
Ook
waren ze goed met elkaar, die vijf generaties?
Alle vijf, dat was echt... Ja, ja, was vijf mee, generaties handen op een buik.
Okay,
ja. En wat ik dan zo geweldig vind, Gijs, is dat Breugel, de familiereunie, voor het eerst aandacht besteedt. En ik denk van, waarom is dat al die jaren niet gebeurd, Gijs?
We leven in een goede tijd,
hè? Aan de vrouwen in de familie.
Precies.
Want zoals met zoveel vrouwen uit de geschiedenis, Gijs, werd hun rol niet gedocumenteerd en daardoor niet bewaard in de kunstgeschiedenis.
Ja, en dan hebben we het bijvoorbeeld over, ik noem even een dwarsstraat, Maiken Verhulst.
Ja, tuurlijk, Maiken
Verhulst is de stammoeder van de familie.
Ja.
Ze was een van de beroemdste vrouwen in de kunst van haar tijd. Maar ook een slimme zakenvrouw, lerares en toegewijde oma.
Ja, dus dat kleinkind was ook weer zo'n generatie Breugel. Zo komt alles bij elkaar.
Dat kleine Breugeltje.
Ja. Ja. En dan Gijs, ik ga nog een paar namen noemen. Vind je dat goed?
Ja.
Anna Maria Janssens.
Ja, zeker.
Clara Eugenia Breugel.
Juist.
Dat zijn vrouwen met enorme netwerken, Gijs.
Ja.
En die allerlei machtige artistieke families van Antwerpen met elkaar verbonden.
Ja.
Wat een toppers.
Teun, ik zou zeggen... Nou, we gaan samen natuurlijk. Maar misschien nemen we de gezinnen ook wel mee.
Ja, ook de vrouwen in ons leven.
Zeker. Kom naar Breugel.
Ook niet gedocumenteerd.
De familiereunie. Ja. Nou, iets te veel gedocumenteerd af en toe. Maar goed, bij de Breugels ligt dat toch anders.
Ja.
Kom naar Breugel, de familiereunie.
Ja.
En bewonder deze buitengewone kunstenaarsfamilie. Van 30 september tot en met 7 januari. En nu denk je 7 januari, dat is toch maanden ver weg.
Zodra je kan gaan, gaan.
Ga er gewoon heen.
Want... Niet wachten tot de laatste dag. Nee, daar heb ik al zoveel tentoonstellingen gezien.
Precies, 30 september tot en met 7 januari in het heerlijke Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
Gijs, als je dat wil, en dat wil je, klik dan op de link in onze show notes en krijg met de code Teun en Gijs 15% korting op de toegangskaarten voor het museum, inclusief de tentoonstelling.
Teun, ik ben kapot.
Ik ben ook kapot.
Echt, we zijn door zulke grote hoogte en diepe dalen gegaan in deze uitzending.
Ja, nou, kijk, soms neemt
zodra
de wereld...
Zodra we het over jouw gebit hebben...
Ja, maar ook de wereldgeschiedenis, die komt gewoon soms echt voorbij. En die neemt dan ook onze podcast een beetje over.
Zeker, maar tegelijkertijd ook het hele kleine, namelijk een klein stukje afgebroken tandenstoker in jouw tand.
Ga flossen.
Flossen, dubbel draaien en knoopje erin leggen.
Had je dat zelf bedacht van dat knoopje? Of heeft iemand jou dat...
Nee, maar ik heb heel vaak daarachter bij dat stoomgemaal dat er een stukje vlees of zo zit.
Oh.
En dan ga ik al met vlos dubbel en dan zo echt maar zo lekker ragen.
Maar dat dubbelvouwen en knoopje heb jij zelf bedacht?
Volgens mij wel.
Ik zie al, je zou echt een goede mondhygiënist zijn.
Ja, mijn inner mondhygiënist is best wel goed ontwikkeld inderdaad. Ja.
Nou, je hebt ook kijk, misschien heb je er wel heel veel mee, maar dat probleem, maar dat zie je niet.
Nee.
Dus je hebt wel mooie tanden. Laatst,
want jij zegt altijd van, er moet ergens een Jimi Hendrix zijn die nog nooit een gitaar in zijn hand heeft.
Of dat bijvoorbeeld dat hij in de 16e eeuw leefde, toen er nog geen elektrische
gitaar was. Maar dat was misschien een heel beroemde luidspeler.
Luidist. Ja.
Nee, maar gisteren zei Benjamin, mijn zoon, die zei van, wat als alle kinderen op de wereld nu op niveau zouden gaan trainen als voetballer en dat fanatiek zou doen, zou er dan iemand opstaan die beter is dan Messi? En zeg, ja, 100% zeker. hoezo? Nou, het is natuurlijk ergens in een Indiaas naaiatelier of in een Chinese fabriek.
Maar het is natuurlijk wel zo dat heel veel kinderen nu al op die manier worden gescout en dan komt er geen...
Zeker, maar er zijn natuurlijk miljarden kinderen, of weet ik veel, honderden miljoenen, die niet zo worden gescout. Waar geen voetbalclubs zijn of die helemaal niet de tijd hebben om zoveel te voetballen. Maar dat is met mondhygiënisten natuurlijk ook een beetje zo.
Maar met die Messi is het ook een hele behoorlijke investering om miljoenen kinderen te gaan scouten en dat er dan één Messi
Nee,
uitkomt.
Het is ook heel onrealistisch. Ja. En bovendien, wie moet onze goedkope kleren dan maken? Ja. Als al die kinderen nu moeten gaan trainen om Messi te worden.
Maar ik zie me echt zo liggen op de stoel. Dat jij dan de mondhygiënist moet aan het praten. Ja, ja, ik zie het wel voor me.
Ja, zeker. Maar ik denk, zo moeten er ook fantastische mondhygiënisten onontdekt zijn. Omdat ze gewoon nou naar die mondhygiënisten
opleiden. Moeten
we mensen
niet gewoon sowieso vanaf hun vijfde gewoon veel meer op allerlei vaardigheden gaan scouten?
Ja, maar vooral op die van mondhygiënist. Om het tekort ook weg te werken.
Is er een tekort aan mond? Ja, nou ja, goed. Mijn eenmalige tandarts.
Ja, het feit dat jouw tandarts zich als mondhygiënist moet inzetten is toch een grof schandaal eigenlijk.
Ja, maar goed.
Ja. Teun, Gijs. De muziek was van Janneke Schoenteman en Kiki Jaski. Als je wil adverteren in deze podcast, stuur dan een mailtje naar... Ja, het stond normaal in het... Maar volgens mij naar adverteren@meervandit.nl. In ieder geval kan je terecht op onze website, ja. www.meervandit.nl. staat een hele grote stervormige button.
Mooie button.
Als je die indrukt, dan kom je ook in het adverteermenu.
Wauw.
Als het ware.
Adverteermenu.
Het adverteermenu.
Ja, ja, oké. Okay. Gijs.
Teun.
Jij zei al, de muziek was van, maar in het begin hadden we het over John... En Sean.
John en Sean. Die vandaag... Ja, John en Sean. Die vandaag... in het geval van John jaren zouden zijn geweest.
Ja.
9 oktober. Hè, we nemen op maandag op. En volgens mij heb ik al een keer als Beatles tip gegeven... een prachtig filmpje van Paul McCartney... die in Desert Island Discs... volschoot van dat liedje. Maar ik vind toch dat ik dan... Volgens mij heb ik nog nooit gewoon dat liedje... Beautiful Boy van John Lennon... als Beatles tip gegeven. Een liedje wat hij vlak voor zijn dood heeft opgenomen. Het is op zijn laatste postuum verschenen plaat verschenen. De beroemde zin... Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Ja,
komt dat liedje.
Dat sommige mensen gewoon dit soort zinnen ook echt hebben bedacht. Dat het niet gewoon van de Xenos afkomstig is.
Nee, het is echt van John Lennon afkomstig. Ja. Die heeft dat zo'n genie is hij geweest dat hij Xenos tegeltjes kon bedenken.
Ga eens heel even tussendoor. Ik heb ooit een aflevering gemaakt met de keuringsdienst over die fortune cookies.
Ja.
En er blijkt dus dat die fortune
cookies... Blijkt helemaal niet waar te
zijn. Nou, die fortune cookies komen ten eerste allemaal... Nou, in die zin, het komt allemaal uit Amerika. Het is daar bedacht.
Ja.
Maar er was dus één fortune cookie schrijver, maar die had een writer's block.
Echt waar?
Ja, dat vond ik een heel mooi gegeven. Ja. Ja.
Maar volgens mij staan er ook echt altijd maar 10 dingen of zo. Of zijn
nee,
het
week in, week uit worden nieuwe fortune cookies teksten geschreven.
En dat zijn toch dingen, een soort voorspellingen over wat er gaat gebeuren in je leven.
Ja, maar dan wel zo cryptisch cookie. Dat je het misschien... en een beetje poëtisch. Ja,
net zoals horoscopen.
Die man neemt het heel serieus.
Oké, maar hij had wel een writer's block.
Ja. Ja,
en is hij daar uitgekomen?
Nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet meer gevolgd.
Maar goed, Beautiful Boy kan niet anders dan de Beatles tip zijn op de verjaardag van John en Sean.
Heeft hij ook dit liedje voor bijvoorbeeld Julian geschreven of alleen voor Sean?
Heeft hij ooit... Nou, het grappige is natuurlijk dat Hey Jude gaat over Julian. Ja. Dat is van Paul McCartney. Ik kan me niet herinneren, maar...
Is zo
correct me if I'm wrong, of dat hij een liedje over Julian heeft geschreven. Maar de Beatles fans kunnen dat nu even in de DM kruipen en dat aan me melden. Nu is Beautiful Boy de Beatles tip van vandaag.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.